Podcast met Dennis van den Buijs.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. We gaan naar Piemonte, Noord-Italië, aan de voet van de Alpen. Want verschillende mensen hebben los van elkaar al gereageerd op de vorige afleveringen via wijncast.com. Mag u blijven doen. En die mensen zeiden, Dennis, je moet het eens over Piemonte hebben. Dat is de vergeten wijnstreek van Europa. Dat is misschien wat overdreven. Maar in Piemonte is ook een Vlaamse wijnboer, Jan de Bruyne, op domein Lecceche actief. Hij was in een vorig leven huisarts in Antwerpen. En dus was de beginvraag simpel. Hoe is hij in Noord-Italië in de wijngaarden terechtgekomen?
Dat is een lang verhaal uiteraard. Hoe is het begonnen? Met liefde voor Italië, voor Italiaanse wijn. Altijd op verlof gegaan naar Italië. En uiteindelijk heb ik een klein vakantiehuisje gekocht, toen de tijd, in Toscane. En ondertussen was ik alleen komen te staan, zoals zoveel in deze tijd. En daar heb ik mijn huidige vrouw Paula leren kennen, die daar ook een huis in de buurt, een vakantiehuis in de buurt had. En van het een komt het ander. Op den duur was ik hier een beetje uitgekeken op wat ik aan het doen was. Je zoekt een nieuwe uitdaging. De klassieke rond de 50 geschiedenis. En toen heeft Paula gezegd, als we iets doen, dan doen we dat in Piemonte, want de mensen zijn er sympathieker. En als we over wijn praten, dan doen we het zeker daar, want de wijn is er beter.
En was het direct de bedoeling om een heel wijndomein met verschillende hectare over te nemen, te zoeken?
Nee, dat was niet de bedoeling. Het was eerder de bedoeling van ons wat bezig te houden, van ja, wel iets te verkopen, maar zonder daar echt alles op te zetten. Maar ja, Piemonte, de Lange, in het bijzonder de Barolo-streek, zijn de laatste jaren erg in de mode geraakt. En we zijn dan beginnen wijn te maken, aanvankelijk eerst de Dolcetto. Dan kom je na 2 jaar met die wijn in de Gambro Rosso, de gekende Italiaanse wijngids. En dan denk je van, misschien kunnen we er toch echt onze job van maken, in plaats van over en weer te pendelen tussen België en Italië, en hier in België nog wat te werken. We gaan dus ervoor en we gaan proberen het uit te breiden tot een leefbaar domein.
Voor wie het niet kent, hoe moeten we Piemonte, hoe moeten we ons dat voorstellen?
De wijnstreek in Piemonte is een heuvelachtige streek, erg heuvelachtig, met toch wel steile hellingen tot 15%. Dus dat is al een en ander. De wijnstreek loopt van 200 meter tot 450 meter hoogte. Het speciale daaraan is dat het omgeven is door de Alpen. De Alpen en de maritieme Alpen, die een microklimaat creëren. Dikwijls zie je op de weerkaarten dat het aan de andere kant van de Alpen in Frankrijk sneeuwt of regent. En bij ons is er gewoon zon. En regelmatig komt er toch ook weer voldoende regen binnen vanuit de Middellandse Zee. Dus op dat punt is er een speciaal microklimaat ontstaan in een beperkt gebied. Want je moet niet vergeten dat bijvoorbeeld Barolo maar 12 miljoen flessen is. Dat is klein als je dat vergelijkt met Bordeaux. Gelijk welke appellatie is daar groter. Dus het is een klein gebied dat microklimaat heeft, waar er specifieke druivensoorten groeien, zoals de Nebbiolo.
Ja, Nebbiolo, dat is de druif van die Barolo, van Barbaresco ook. U zei ook al, we maken Dolcetto. Welke wijnen maakt u met uw domein?
Dat is een van de leuke dingen van de streek. Ik ga misschien sommige Toscaners op de tenen trappen, maar Sangiovese is een hele mooie druif, daar kan je heel mooie wijnen mee maken. Maar nadien is het in Toscane een beetje gedaan. Dan val je terug op de internationale druivenrassen. Het speciale van Piemonte is dat er zoveel verschillende druivenrassen zijn, lokaal, die je nergens anders bijna kan kweken. Die willen niet goed groeien of geven alvast niet hetzelfde resultaat wat ze geven in Piemonte. Dus we beginnen met Dolcetto in de rood, Barbera en andere nog onderschatte druif, vind ik. Nebbiolo is uiteraard de koning van onze druiven. In wit heb je Arneis, heb je Timorasso. Zijn er dus ook verschillende druivenrassen. En dat maakt dat je op een klein domein als het onze toch een hele reeks verschillende wijnen kan maken. Mm-hmm. En dat is leuk.
Ja. Klein domein, zegt u. Hoe groot is het?
Op dit moment hebben we een 8 hectare wijngaard. Mm-hmm. Er zit nog groei in op het moment. We hebben nog 2 hectare liggen ongeveer die we moeten of kunnen aanplanten.
Ja, ook typisch voor Piemonte. Het zijn allemaal druiven met een heel eigen karakter. Hè. Ze lijken niet op elkaar. Wat de ene mist, heeft de andere wel. U maakt daar gebruik van
door een blend te maken?
We maken ook twee blends inderdaad. Een basisblend met de drie druiven in en een andere waar dat we Merlot in gebruiken, tezamen met Barbera Nebbiolo. Want gek genoeg, ook internationale druivenrassen als Merlot doen het goed bij ons. Als je zou moeten weer vergelijken met Toscane, de andere grote wijnstreek, hoe dan ook van Italië, dan Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en dat soort druiven groeien beter in Toscane. Merlot geeft bij ons heel interessante resultaten.
Is daar meer een internationale markt voor dan voor dat type druiven?
De internationale markt op het moment is erg gericht op de autochtone druivenrassen. Dat is een absoluut gegeven. God, waarom hebben we dan Merlot geplant, zal de volgende vraag zijn. Het antwoord is heel simpel. Weer een verhaaltje. Je hebt uiteraard een landbouwingenieur nodig als je gaat planten. Want zoals een buur zei, vooraleer dat we begonnen, vraag het toch maar eens goed. Want als je iets in de grond steekt, is het voor 35 jaar. Dus eerst goed nadenken en dan planten. Hebben we dus gedaan. Hebben we een specialist laten komen. En die begon te zeggen van hier bovenaan zetten we Barbera, daaronder zetten we Nebbiolo, want die heeft niet graag veel wind, dus die staat graag rustig. En daar beneden zetten we niks meer. Oeh, daar beneden zetten we niks meer. Ik heb dat stuk ook gekocht, hè. Daar moest iets opkomen. Dus ja, maar dat is net iets te nat, net iets minder zon, omdat de zon daar verdwijnt achter de naastliggende heuvel. Dus daar gaan we toch geen Barbera of Nebbiolo mee zetten, want die schimmelen te gemakkelijk. Ja, wat groeit er dan wel? Het zou ideaal zijn voor Merlot. Maar goed, dan zetten we daar maar Merlot. Dus dat zijn maar 1500 stokken, dus dat is echt geen grote productie. Maar op die manier hebben we dat stuk toch gebruikt en dat geeft zeer mooie resultaten.
Ja, we hebben het al over Barolo gehad, die internationaal heel bekende naam, een van de grote Italiaanse wijnen. Jullie maken die ook. Die is altijd veel duurder dan andere wijnen. Kan u als wijnmaker uitleggen hoe dat komt eigenlijk? Is dat marketing? Is dat productie? Hoe komt dat?
De redenen zijn meervoud, zou ik zeggen. Het is inderdaad de meest gekende wijn. En vandaar ook de meest gevraagde wijn. En als je nu ziet dat zowel de Verenigde Staten en de laatste tijd ook het Verre Oosten zich richten op die markt, met, zoals daar straks gezegd, 12 miljoen flessen, dan kan je zo inzien dat de prijzen omhoog gaan. Voor de rest, misschien de voornaamste reden is, Nebbiolo is geen makkelijke druif om te kweken. Begint het eerste in de lente, schiet het eerst uit in de lente, wordt het laatst geoogst in oktober. Tussenin kan er van alles gebeuren, van hagelbuien, droogte, te veel nat, al wat je maar wil. Het is een druif die niet veel opbrengt, van in kilo's. Dus je moet wel dunnen, maar niet zo heel veel. Het is geen regelmatige opbrenger. En dat maakt dat, ja, beperkte opbrengst. Daarna 2 jaar lagering op hout, 1 jaar op fles en dan pas op de markt. Dat moet wel een dure wijn worden. Je hebt er heel veel werk mee, vanaf het snoeien zou ik bijna zeggen, tot en met het bottelen.
Is het ook de wijn waar u het meest liefde voor koestert, of is dat als vraag aan een vader om tussen zijn kinderen te kiezen?
Dat is inderdaad, u hebt het al een deel van het antwoord gegeven. Ik heb in Nederland op een degustatie gezegd, dat is hetzelfde als vragen aan een moeder welke van haar kinderen het mooiste is, waarop een Nederlandse dame, Nederlandse hebben altijd een onmiddellijk antwoord klaar, mij van antwoord diende. Ik weet perfect welke van mijn kinderen het mooiste is, maar ik zie ze allen even graag.
Welke vindt u dan het mooiste?
Dat is wel, dat hangt af van de dag. Zoals bij uw kinderen ook de ene dag de ene beter voorkomt als de andere. Dus bij standaard eten, zou ik zeggen, bij dagelijkse kost, zie ik een dolcetto zeer goed zitten. Of aperitief in de zomer, lichtjes gekoeld met wat affettati, zoals in het Italiaans zeggen, wat salami, wat olijven, dan is dolcetto perfect. Barbera is al wat eleganter. Nebbiolo is uiteraard de meest complexe, de meest langlevende. Maar zoals gezegd, als je dat bij een barbecue zet, dan komt er niks van. Dan is dat zeker niet van toepassing. Dus je moet iedere wijn een beetje op het juiste moment schenken. En dan heb je er het meest genot van.
Hoe moeilijk is het om zonder wijnkennis op voorhand in die business terecht te komen? Wat hebben jullie gedaan om jullie daartegen te wapenen?
Je moet altijd een beetje onbesuisd zijn, zal ik zeggen. Als je alles op voorhand zou weten, zeg ik altijd, dan zou je 's morgens dikwijls in je bed blijven liggen. Dus je begint eraan met een relatief degelijk businessplan, toch wel, in de zin van, het belangrijke is dat je je omringt met de juiste personen. Dus we hebben, dankzij kennissen van Paula, die een Piemontese is, toch vrij gemakkelijk een goede landbouwingenieur gevonden, heel belangrijk, een goede wijnmaker daarna, en met de juiste personen kom je al erg ver. Mm. En dan natuurlijk interesse en passie. Als je het van op afstand doet, dan wordt het wel erg moeilijk.
Ja, want hoe ziet uw dag in het seizoen eruit? Wat moet u doen dag in dag uit met uw wijngaarden, met uw wijnkelders?
Wijn maken is wel een business die 12 maanden omvat. Dat is een feit. De droom en de realiteit liggen wel iets uit elkaar. Zoals een Nederlandse collega van u een paar jaar geleden heeft gevraagd, waarom bent u naar Italië getrokken of wat dacht u daar te vinden? Ik heb geantwoord een wat rustiger leven. En hoe is dat afgelopen, vroeg hij. En dan op zijn Nederlands, nou, dat is behoorlijk fout gelopen. maar als je iets graag doet, dan weegt dat niet. Ik heb nog altijd geen maandagmorgen gevoel. Trouwens, dikwijls werken we ook op zondag in de zomer, dus wat dat betreft is er geen tijd voor maandagmorgen. Maar toch, ik begin er nog altijd graag aan.
U heeft een Italiaanse vrouw, heeft u al gezegd, maar u bent daar een buitenlander in Italië. Is dat gemakkelijk of moeilijk om daar te integreren, om je plek te vinden in die wijnwereld ook?
Dat zal waarschijnlijk makkelijker geweest zijn weer in Piemonte dan wel in Toscane.
Ja?
Piemonte is een beetje Bourgogne. Kleine domeinen, familiedomeinen. Je komt daar aan. Uiteraard hebben ze de eerste maanden van op de omliggende heuvels gekeken naar wat ik zou doen. Ofwel de patron uithangen die werkvolk liet werken, ofwel of ik zelf iets zou gedaan hebben. Ik werk graag in de tuin. Dat is misschien de essentie als je wijn wil maken. Niet dat je zoveel van wijn moet kennen, maar dat je graag buiten werkt, dat je graag op het land bent, want de wijn wordt in de wijngaard gemaakt. Dus ik heb met de tractor leren rijden. Na 14 dagen heeft mijn buur me uit de gracht moeten komen halen, natuurlijk. Daar zullen ze dus wel goed mee gelachen hebben. Maar aan de andere kant hebben ze ook gezegd van, hij doet gewoon. Mm-hmm. Doe gewoon, dat is al gek genoeg.
Ja. Want is dat een streek die het moet hebben van de wijnbouw, economisch, om te overleven?
Absoluut. De kleine Langeerstreek is een streek die het absoluut van de wijnbouw moet hebben, omwille van het grote succes van zijn wijnen natuurlijk. Op dat punt hebben we in de streek toch wel van alles. Niet te vergeten dat Alba, het hoofdstadje zal ik zeggen van de wijnstreek, ook de thuishaven is van Ferrero, het grote Nutella bedrijf enzovoort. Dus ik denk dat in iedere familie er wel iemand of meer mensen zijn die werkt voor Ferrero. Aan de andere kant hebben we ook nog textielbedrijven die er zijn. Mondo, die de uitvinder van de fameuze tartanbanen, die sportvloeren en zo op wereldniveau verspreidt. Dus er zijn ook nog belangrijke andere industrieën.
Mm-hmm.
Het is in een Italië dat toch wel een behoorlijke economische recessie heeft gekend, is het een un'isola felice, zeggen ze bij ons, een gelukkig eilandje waar alles goed is.
Waar ook jonge mensen blijven, want dat hoor je vaak in Italië, dat ze wegtrekken, grote steden opzoeken, het buitenland ook, in tijden van crisis.
Inderdaad, veel naar het buitenland in de laatste jaren. Bij ons niet, denk ik. Bij ons niet. Er is zelfs werkkracht tekort. In de wijnbouw wordt al het werk gedaan op het land door buitenlanders. Bij ons zijn dat coöperatieven van Macedoniërs. Mensen die uit Macedonië komen, die heel hard en heel goed werken.
Dat zijn echt seizoensarbeiders, die komen op het moment wanneer ze nodig zijn.
Dat zijn seizoensarbeiders. Een aantal wonen ondertussen natuurlijk ook al definitief in de streek. Zonder hen zou er geen Barolo zijn.
Dat is iets waar de buitenwereld eigenlijk niet bij stilstaat. Hè? Dat...
In de wijnbouw zijn ze zeker en vast nodig. En ook in andere industrietakken zijn er zeker en vast buitenlanders aan de slag. Uiteraard, nu de immigratiecrisis is een andere crisis, zou ik zeggen. Dat zijn twee dingen die parallel lopen. Dit is geregulariseerde instroom. Dat zijn mensen die allemaal officieel aan het werk zijn. Het is een andere geschiedenis, zou ik zeggen, dan wel de ongeregelde immigratie.
Mm-hmm. Ja, u heeft een medische achtergrond, bent arts geweest. Helpt dat wetenschappelijk denken, nu u wijnbouwer bent geworden?
Ik denk het wel. In de zin, scheikunde zat ver weg, maar hebben we toch behoorlijk wat gehad en zelfs meer dan degene die wijnbouw studeerden. Dus dat was één ding. Dat komt toch terug als je een beetje gaat opzoeken op internet tegenwoordig. En een zekere wetenschappelijke houding, bon, die heb je, denk ik, daar kan je niet meer vanaf geraken, te koer. En dan komen we op het domein van bio en biodynamiek enzovoorts. Dus daar heb je toch wel een iets wat meer wetenschappelijke redenering over, zou ik zeggen, dan sommige andere mensen.
Een zekere scepsis daar tegenover, zeg je dat goed dan?
Tegenover bio niet. Het is evident, als ik niks kon doen in de wijngaard, dan zou ik niks doen. Ja. Het zou me veel minder kosten. Ik zou veel meer in mijn stoel kunnen zitten met een glas wijn en naar de wijngaard kijken. Maar zo werkt het niet. Dan oogst je gewoonweg niks.
Nee. Nochtans, zeker in Italië, biologisch werken, biodynamisch, dat zit toch echt in de lift?
Dus bio is voor mij goed. Dus hoe minder je kan, hoe minder je doet, hoe meer je minder invasieve technieken gebruikt, dat is evident dat je dat zonder problemen doet. Wij laten ook het gras groeien onder de rijen enzovoort, dus op dat punt. En zelfs als het weer goed zit, dan moet je wel bestrijden, maar heb je niet te veel al te gecompliceerde scheikundige middelen nodig. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld voor een aantal recente ziektes die er zijn, moet je bestrijding doen. En dat is trouwens wettelijk verplicht. En eigenlijk is het onverantwoord van dat niet te doen. Dus op dat punt moet je toch een wetenschappelijke redenering aanhouden. Mm-hmm. Je moet voor mij in de geneeskunde ook niet te veel antibiotica gebruiken. Maar als er bewezen is dat je stafylokokken infectie hebt of wat dan ook, dan ga je dat toch wel beter doen als je niet wilt doodgaan. Mm-hmm. En dat is een beetje hetzelfde, denk ik, in de wijnbouw. Wat moet gebeuren, moet gebeuren. Biodynamiek is voor mij persoonlijk een stap te ver. Daar gaan we in het esoterische. Daar is geen wetenschappelijke basis voor. En het enige wat je kan zeggen is dat die mensen heel hard hun best doen en heel veel bezig zijn met hun wijngaarden en met hun wijnen. En dat heeft natuurlijk altijd een positief effect. Maar wetenschappelijk denk ik niet dat het bewezen is dat dat enige echt positieve invloed kan hebben op de wijn.
Waar liggen de grote markten voor uw wijndomein, voor uw productie?
Uiteraard Vlaanderen, dat lijkt nogal logisch, en ook Nederland omwille van de taal, dat is evident. Voor de rest, de Verenigde Staten zijn voor de Italiaanse wijnbouw en zeker voor de Piemontese wijnbouw heel belangrijk, en dus daar vallen wij ook onder, al ben ik een Belg, die markt is een erg belangrijk voor ons. En sinds kort, de laatste jaren, valt ook het Verre Oosten steeds meer voor de Piemontese wijnen. Van Hongkong, waar het begonnen is. Zuid-Korea verkoopt de streek ook goed. Ik verkoop nu sinds kort een beetje wijn nog maar in China. Dat is denk ik nog een land dat nog veel vooruitgang kan boeken, waar er nog veel moet geleerd worden over wijn. Maar in de toekomst denk ik dat dat onontkoombare plaats is om te verkopen.
Ja. De Chinezen zitten ook fysiek al in Frankrijk, kopen ze in Bordeaux heel veel wijndomeinen op. Is dat ook iets wat in de streek voor Barolo in Piemonte een gevaar is, tussen aanhalingstekens?
Ik weet niet of het een gevaar is. Het is op dit moment niet het geval. Ik heb geen weet van enige Chinees. Er zijn wel verschillende Amerikanen die een wijndomein hebben gekocht. Er zijn een aantal miljonairs uit een Sloveen en weet ik veel wat, een Rus geloof ik, die een domein hebben gekocht. Dus dat is een gevaar in die zin dat de prijzen bijvoorbeeld van Barolo wijngaarden economisch niet meer relevant zijn geworden. Als je zou willen terugverdienen met de verkoop van wijn wat je moet betalen actueel voor een hectare Barolo, dan heb je 45 of 50 jaar nodig. Dus dat is economisch niet meer relevant.
Is het voor u te koer relevant, economisch relevant, rendabel, wat u nu doet? Want dat is ook niet eenvoudig in de wijnbusiness, hè, om rendabel te zijn, winst te maken.
Dat is niet eenvoudig, maar dat hebben we altijd gedaan. Gek genoeg. Ik heb dus 3 of 4 jaar halftijds bezig geweest. Dus over en weer naar Italië en terug naar hier om nog wat als arts te werken. Toen ik daarmee gestopt ben, en dat is ondertussen 2008 of 2009, sindsdien leven we van de wijn. Als ik morgen niks meer verdien, dan staat een bordje aan de ingang, Vendesi, te koop. want dan kunnen we niet meer verder doen. Nee, je kan het rendabel maken, maar je moet uitkijken, uiteraard. Het is in het begin zeker niet makkelijk geweest. Nee. Alle medailles hebben twee kanten. Dus dat was in het begin dikwijls tellen hoeveel flessen hebben we nog en wie zou dat nog kunnen kopen. Ja. Daar hebben we 's nachts van wakker gelegen, dat is een feit.
Ja, u bent nu al een aantal jaar, zegt u, voltijds daar bezig in Italië. Er zijn heel veel mensen die diezelfde droom hebben om zoiets te doen als wat u doet. Wat is volgens u, als u nu kan terugblikken met wat u nu weet, de grootste valkuil of illusie die mensen hebben die daaraan beginnen?
Denken dat het makkelijk zal zijn en dat ze een leven in de zonneschijn zullen hebben. Dus inderdaad, je moet werken. In het begin heb ik alles meegedaan. Van snoeien enzovoorts tot de tractor, dat doe ik nog altijd. Dus je moet wel willen werken. Zoals gezegd, je moet buiten willen werken. Dat was voor mij niet moeilijk. Als tuinier doe je dat graag. Dus dat is zeker heel belangrijk. Je hebt een beetje startkapitaal nodig. Met wat meer startkapitaal zou het ons ook makkelijker zijn geweest om naar boven te komen. Nu is het toch wel gelukt en dankzij, het is een toeval, gelukkig toeval, dankzij mijn vrouw die gezegd heeft, we doen het in Piemonte, dat dus Barolo en andere wijnen dermate zijn bekend geraakt op wereldniveau, dat het makkelijker wordt om alles te verkopen. Dus dat maakt dat we nu kunnen zeggen van goed, nu kan je er goed van leven.
De Noord-Italiaanse wijnen zijn vrij elegant, wordt vaak gezegd. Dat is ook de richting die de consument opgaat tegenwoordig. Hè? Daar heeft u wel geluk mee.
Dat is inderdaad een feit. En dus dat is nog maar eens hetzelfde zeggen in de zin van de laatste jaren. Nebbiolo zit steeds meer in de lift. De befaamde Jancis Robinson van de Purple Pages heeft recent nog gezegd als Pinot Noir waarschijnlijk toch wel de beste rode druif is, dan is Nebbiolo een dichte tweede. En dus dat is de perceptie van Nebbiolo op dit moment op wereldniveau. Mm-hmm. En dus dat is ons geluk geweest, denk ik ook. Indien wij in een ander terrein zouden, op een andere plaats zouden gezeten hebben in Italië, zelfs Toscane, buiten de Brunello di Montalcino, dat is ook weer zo'n verhaal apart, dan zou het zeker moeilijker zijn geweest. Mm-hmm. Dan zou het zeker moeilijker zijn geweest.
Hoe kijkt u naar de komende jaren voor uzelf en voor Le Cecche? Wat zijn ook de uitdagingen, dingen die u wil bereiken of veranderen?
De uitdagingen, wel, nog een beetje uitbreiden, omdat die grond ligt er toch al, dan moeten we die ook beplanten. We hebben in 14 en 15 nog twee Barolo wijngaarden kunnen kopen. We hadden al eentje gekocht in 2010. Dus volgend jaar komen voor de eerste keer de wijnen van die twee nieuwe wijngaarden op de markt. Dus de uitdaging volgend jaar is drie verschillende Barolo-crus. Eentje in Monforte, eentje in Serra Lunga, eentje in Grinzane Cavour. Drie verschillende wijnen. Dat op de markt brengen, dat gaat wel leuk zijn. Mm-hmm. Dus daar kijken we naar uit.
Ja, dat is ook iets van deze tijd. Hè? Echt wijnen maken van één wijngaard, echt die cru. Is dat nodig voor dat grote publiek?
Voor het grote publiek misschien niet. Maar voor Barolo kan het rustig wel. Op dat punt zitten we weer met de vergelijking met Bourgogne. Ieder klimaat is toch anders. Als je vraagt waarom is dat Pomar en waarom heet het daar Savigny-le-Bon, proef maar en je zal zien dat er verschil is. Als je bij ons langskomt, dan zie je dat de heuvels, zoals gezegd, nog steiler zijn. Veel steiler dan in Bourgogne. Ze draaien en keren, dus je rijdt 100 meter verder over het baantje en van een zuidgelegen wijngaard kom je op een noordgelegen wijngaard. Dus iedere bocht geeft weer een andere ligging aan de wijngaarden en geeft dus uiteindelijk een andere wijn. Dat is ook typisch voor die Nebbiolo. De complexiteit van die Nebbiolo hangt af van minieme microklimaatveranderingen, hoogte, oriëntatie enzovoort. En als je dan ziet dat we nu die drie wijnen in de kelder hebben liggen, we hebben die met de wijnmaker enzovoorts al geproefd, dan merk je dat dat drie verschillende wijnen zijn. En dus heeft het toch wel degelijk zin voor een kennispubliek van daar drie verschillende crus van te maken, ja. Mm-hmm.
Ik ga u er heel veel succes bij wensen. Hoe lang wil u het zelf nog volhouden? Alles doen wat u nu doet voor Le Cecche?
Op dat punt is het businessplan ook gelukt. In het begin heb ik gezegd, moet ik alles zelf doen, want ik heb geen geld om veel personeel te laten komen. Nu zijn we dus dat die groeiperiode ontgroeit. En Nu hou ik meer toezicht op alles. Er wordt niks gebotteld of er worden geen grote werkzaamheden uitgevoerd zonder dat ik erbij ben. Dus dit zou ik toch nog wel een 15-tal jaren willen volhouden.
Ik ga daar heel veel succes bij wensen. Jan de Bruyne van Le Cheque in Piemonte, hartelijk dank voor dit gesprek.
Dank je.
En daarmee zit er alweer een wijnkast op. Wil u weten hoe het domein Le Cheque eruit ziet en u geraakt zelf niet in Piemonte? Niet getreurd. Wijnkast.com, u vindt er alle foto's en informatie. Jan laat ook nog weten dat voor 2018, de oogst die er nu zit aan te komen, dat het er goed uitziet voor Barbera en Dolcetto. En dat Nebbiolo opnieuw te kampen heeft met lagere opbrengsten, maar met goede kwaliteit. Heeft ermee te maken dat het fris was in het voorjaar tijdens de bloei, die lagere opbrengsten. Met andere woorden, de Barolo gaat nog duurder worden. Goed voor de wijnboer, misschien minder goed voor de consument. Maar goed, alle info dus op de site wijnkast.com. Laat weten wat u ervan vindt, ook via Facebook en Twitter. Tot snel, tot een nieuwe wijnkast.